zien reageren dus.
Zullen we even stil zijn?
Ik hoop alleen dat het niet symbolisch is. Ik vind het ook verschrikkelijk te krijgen.
Ik doe aan de andere kant.
Zo, goedenavond, vrienden.
Ja. Tja. Zoals gebruikelijk, een gastspreker. Origine, filosoof, goudmaker en nog zo wat. Kortom, een man die op aarde veel gegrasduind heeft. Die zichzelf als magier beschouwde. Overging als geestelijke goochelaar en het toch nog ver gebracht heeft. Dus, ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik geloof dat je het beste in kunt gaan op de werkelijkheid eigenlijk. Als je met een tovenaar of een goochelaar te maken hebt, lijkt de werkelijkheid als inleiding altijd goed. Kijk, de werkelijkheid is eigenlijk dat er één waarheid is en miljoenen leugens. De kans dat je de waarheid vindt is zo groot, omdat je elke leugen of waarheid wilt onderzoeken. En wanneer wij van onze persoonlijke werkelijkheid uitgaan, dan worden we geconfronteerd met een soort levensspiraal, zeg maar. Waarbij je dus elke keer toch weer gelijksoortige omstandigheden ontmoet. Er zijn wel verschuivingen in, maar die zijn eigenlijk te verwaarlozen wanneer je daar filosofisch over praat. De vraag is nu alleen, hoe kan het zijn dat elk leven weer anders is? En dat in het leven zoveel andere fasen en toestanden voorkomen, terwijl de invloeden zich steeds herhalen? Ik denk dat het antwoord is dat we eigenlijk een beetje lijken op zo'n rat, weet u wel, die in zo'n doolhof wordt neergezet en die dan moet leren prikkels te vermijden en het voedsel te vinden. In het begin loopt het beest elke keer weer verkeerd, maar hij leert dat hij die kant beter kan vermijden. Dus gaat hij kijken, hoe kom ik er dan wel? En zo komt hij na een paar schokken misschien uiteindelijk op een ogenblik zover, dat hij, waar je hem ook in dat labyrint zet, altijd weer het voedsel weet te vinden. Hij heeft geleerd, als het ware, wat de regels zijn van het labyrint. En dan kun je het veranderen. En de eerste keer zal hij een paar vergissingen maken, maar dan gaat hij weer regelrecht op het voedsel af. Het is misschien niet netjes om de mens met een rat te vergelijken. Of schoon als ik aan sommigen denk, vind ik het zo gek nog niet. Maar wij leren door ervaring. En wanneer dezelfde omstandigheden komen, zou je kunnen zeggen, dan staan we weer in een labyrint. Weer in datzelfde labyrint, steeds weer. Maar terwijl we de eerste keren steeds ons neus stoten en misschien hemel weet hoeveel ongelukken doormaken, hebben we op den duur geleerd wat we moeten vermijden en welke wegen we wel kunnen kiezen. We hebben zelfs een beetje geleerd misschien te kijken wat gevaarlijk is en wat niet gevaarlijk. Godsdienstig zou je zeggen, we hebben dan geleerd wat goed en kwaad is. Hè? En daardoor zal datzelfde labyrint dat eens een straf was, nu misschien een hemel voor ons zijn. Het is duidelijk, naarmate de rat meer leert, zal men sneller ertoe komen om het labyrint te wijzigen. Dus de veranderingen volgen sneller op elkaar. In de spiraal van het leven zit dat ook ingebouwd. De eerste omloop is betrekkelijk traag en langzaam. De tweede versnelt iets en uiteindelijk word je er bijna duizelig van hoe snel het allemaal op elkaar volgt. Maar hoe meer je hebt geleerd, hoe juister je weet te bewegen. En dan denken we waarschijnlijk, nu weet ik hoe ik erbij moet komen, nu ben ik vrij. En we vergeten dat het labyrint bestaat. De werkelijkheid is niet iets wat wij zonder meer beheersen. De werkelijkheid is iets wat we voor een deel natuurlijk uit onszelf scheppen. Wij maken uit hoe we de dingen vinden en wat ze voor ons betekenen. Maar de grondwaarde veranderen we niet. En de grondwetten die er bestaan, kunnen we ook niet veranderen. U kunt wel zeggen, ik kan vliegen. Maar als u dan probeert, dan komt u dus terecht aan onze kant. En dan mompelt iemand zeker te veel LSD. Of iets dergelijks. Want, al wilt u het, u kunt niet vliegen. Maar als u innerlijk heel rustig bent, en u zegt tegen uzelf dat u niet aan de aarde gebonden bent, dan leviteert u wel. Dat leviteren is wel uw mogelijkheid, maar die komt van binnenuit. Het vliegen is iets wat u buiten uzelf zoekt, wat u niet kunt vinden. En ja, dan ga je je afvragen, wat is werkelijk? Want als ik kan leviteren, ik kan dus omhoog stijgen. Hè, ik kan misschien, zoals ze zeggen dat de Sidi's doen, heen en weer vliegen. Hè? Ja, het is jammer dus. De volgelingen hebben de Sidi's nog nooit zien vliegen. Voor de rest zien ze ze wel eens, maar de vraag is gewoon, is dan die toestand waarin ik verkeer volkomen reëel? En ik heb het er net al gezegd, ja, er is maar één waarheid, maar er zijn zoveel leugens en halve leugens, en je moet ze allemaal onderzoeken voordat je die waarheid vindt. Ik denk dat een groot gedeelte van onze levens berust op een eliminatieproces. Er komen ervaringen en we moeten leren dat die ervaringen onjuist zijn. Dat moet voeren tot een andere keuze. Beseffen we niet dat die keuze op ons leven slaat, nou ja, dan zijn we misschien bang voor, ja, ze zijn zelfs mensen met watervrezen. Het zijn heus niet alleen de opgroeiende jongens die er last van hebben. Dus, we moeten leren eigenlijk wat voor ons niet past. En dan kun je wel een hele hoop trara vertellen over het geestelijk goud en al die dingen meer. Maar het is trial and error, zeggen ze dan in Engeland. Het is proberen, falen, opnieuw proberen. En daardoor langzaam maar zeker al datgene wat niet juist is, elimineren. Juistheid is een innerlijke afstemming. Werkelijkheid is de waarneming van het bestaande vanuit deze innerlijke afstemming. Ja, als jullie het vervelend vinden, zeg je het wel, hè? Want dat is ook weer zoiets. Praten tegen u is makkelijk genoeg. Praten met u is veel moeilijker. Want praten met u is, doordat u probeert te volgen en te begrijpen, een proces waarbij mijn gevoel van waarheid, werkelijkheid of mogelijkheid wordt omgezet in uw begrip daarvan. Het is altijd een transformatie. Zover ik weet, is elke uitwisseling van bewustzijn, hoe dan ook, een vorm van het transformeren over en weer van inhoudswaarde van persoonlijkheden. En als dat zo is, en ik zit hier lekker tegen u aan te praten, had ik net zo goed mijn mond kunnen houden. Maar aan de andere kant, wanneer ik iets wakker maak in uw gevoel, in uw waarheid, in uw denken, dan zult u daardoor waarschijnlijk uw eigen kooitje, uw eigen labyrint een beetje anders gaan bestuderen. En dus misschien eerder een juiste weg vinden. Ik vind het altijd zo wonderlijk dat de mensen die bezig zijn het hebben over vrijheid. Ze hebben het bijvoorbeeld over een hemel. En als je goed hoort hoe het in die hemel is, dan is dat de eerste geslaagde dictatuur der eeuwen. Want iedereen is er nog gelukkig mee ook. Op aarde is het zo dat een dictatuur wel een heel volk kan domineren, maar dan heb je te maken met mensen die doen of het ze gelukkig maakt. En in feite hopen dat het anders wordt. Via Rusland, via China. Dus, ook dat is de oplossing niet. Vrijheid kan niet bestaan in de werkelijkheid, behalve binnen het kader van onze eigen, ja, doolhof, onze dooltuin. We vinden daar rustpunten in. Dan zeggen de mensen, ja, maar wat heb ik aan die rustpunten? Nou ja, het is makkelijk om even uit te rusten. Maar misschien, zoals in zo'n ouderwetse dooltuin, is er hier of daar een uitzicht toe in. Dan kunt u naar boven klauteren en dan kunt u de zaak een beetje overzien. Dat wil niet zeggen dat u dan de weg ineens wel weet. Het wil alleen zeggen dat u beter weet waar je mee bezig bent. En ik denk dat de wetten eigenlijk de structuur van de doolhof bepalen. Dat houdt in dat ze niet oneindig veranderlijk is. Er zijn vaste regels. Geen logische regels. Oorzaak en gevolg bijvoorbeeld is niet logisch. Want wanneer wij zeggen dat iets een gevolg is, is het gelijktijdig een oorzaak van andere gevolgen, maar beheerst het ook niet de voorgaande geschiedenis voor een gedeelte. Het is maar een vraag. Dergelijke dingen niet. Wanneer we het goed willen uitdrukken, dan kunnen we wel zeggen, oorzaak en gevolg is een menselijke wet. Een menselijke interpretatie van een kosmische wet en zeer waarschijnlijk de kosmische wet van compensatie. De wet van compensatie zegt in feite alleen dit. Er kan nooit een leegte bestaan. En wanneer ter ener zijde een verandering plaatsvindt, zal een compenserende verandering aan de andere kant eveneens plaatsvinden. Het zijn een hoop mensen van onzin. Maar luister, als u onschuldig bent, doet u dan geen kwaad? Misschien wel volgens de regels van anderen, maar u weet het niet. Dus doet u geen kwaad. Maar hoe meer u weet wat goed is, hoe meer er is wat kwaad is. Uw gebied van bewustzijn breidt zich wel uit, maar doet dit eigenlijk in tegenstellingen. En als we alles weten over het al goede, dan weten we ook iets wat de mens het al kwade zou willen noemen. We kunnen daar niet aan ontkomen. En dan zeggen de mensen, ja, maar de feiten, de historie en zo. Nou, laten we eerlijk zijn, de historie die u leert is over het algemeen de grootste, soms wetenschappelijk gefundeerde vervalsing die er voor de mensheid ooit heeft bestaan. Want het zijn denkbeelden die in de plaats treden van feiten. Soms aan de hand van resterende feiten reconstrueert men de beelden die men eigenlijk nu in zich draagt, maar die vroeger niet kon bestaan. Nou, dan zijn bijvoorbeeld tegenwoordig mensen die denken, al die prehistorische dieren, die zagen er allemaal zo groen, grijs, vuil uit. Nou, vergis u niet. Ze waren veel kleuriger. Nou, als je daar kijkt voor een stegosaurus. Nou, die zag eruit als een moderne sportauto die door een paar jonge lui is opgeschilderd. Daar denken ze gewoon niet over na. Het moet wel zo geweest zijn. Ze denken aan de mensen als, ja, zoveel duizenden jaren geleden waren het toch nog maar primitieve mensen. Toen zaten we nog in het stenen tijdperk. Oh ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, hoe komt het dan bijvoorbeeld, in Indië staat op een bepaalde plaats een zuil, staat bovendien nog een legende over, zolang die bestaat zal het hindoeïsme bestaan. Maar dat ding, dat staat er minstens van 1500 voor Christus. Dat hebben ze wel geconstateerd. Hoe kan het dat deze zuil van een roestvrij staal is gemaakt? Als het een primitieve wereld was. Of een ander leuk ding. Er zijn opgravingen geweest, Ik meen erg zuidelijk in de Verenigde Staten. En daar waren ze dus druk bezig en ze vonden er allerhand tribolieten en zo, was vroeger een zee geweest. En op een gegeven moment vonden ze daar een eigenaardige klomp. Wat bleek het? Dat klompje bestond uit, juist u hebt het heel goed geraden, een vorm van roestvrij staal, waarin praktisch geen sulfur meer aanwezig was, zodat men niet kon zeggen het kan een natuurproduct zijn. Maar dat ding is in het museum terechtgekomen, verdwenen, afgietsels daarvan bestaan nog. Maar hoe kan dat? Want volgens de lagen waarin het gevonden werd, zou dat geval zo'n 10 miljoen jaar oud moeten zijn. En als we nu aannemen dat het in zee is gevallen, zich door zijn gewicht door de modder heen en alles, nou, dan kunnen we misschien 5 miljoen jaar zeggen. Maar in ieder geval ver voor de bestaande tijd, dat is er wel. Hoe kan dat? Is dat nou werkelijk? Bestaan maar. Ja, en dat terwijl er mensen zijn die aan de hand van de Bijbel precies weten wanneer de aarde geschapen is. En dat was lang nadien. Ja, dus gewoon een voorlopertje. Nee, dat heeft God ingeschapen, zeggen ze dan. Ja, God die heeft ook gedacht, ach, later beginnen ze toch met roestvrij staal. Laat ik het alvast een keer proberen, zeker. Kom nou. Wat is de werkelijkheid? En als je die werkelijkheid heel goed bekijkt, dan kun je bijvoorbeeld historisch zeggen, ja, er zijn dus een aantal rassen geweest. En die hebben allemaal wel een hoge beschaving bereikt. Sommige meer magisch, andere meer technisch. Ja, er zijn een hele hoop mensen die weten bijvoorbeeld niet waar bekende woorden vandaan komen. Magier, waar komt dat eigenlijk vandaan? Weet u dat? Dat waren de priesters die geneeskunde beoefenden in Egypte, die heette magie. En nu we toch bezig zijn, waar denkt u dat chemie vandaan komt? Dat komt gewoon van chemt of chem. Chemie, dat was dus de kunst van chem, van Egypte. Maar dat is allemaal terzijde. Wat ik probeer aan te tonen is alleen dit. Wanneer er een wereld is geweest met rassen die ten onder zijn gegaan misschien, en waar er misschien heel weinig van is overgebleven, of waarvan een hele hoop dingen veranderd zijn, kunnen we dan nog aannemen dat onze logische, onze redelijke benadering van het bestaan juist is? En komen wij niet heel vaak tot allerhand krankzinnige conclusies als je het goed bekijkt? Bijvoorbeeld, in de Bijbel staat over de mijnen van koning Salomo. Er zijn inderdaad steengroeven gevonden. En dat zullen koning Salomo's mijnen wel geweest zijn. En er staat over zijn paarden die hij had. Aan de Rode Zee hebben we paardenstallen aangetroffen voor grote aantallen. Zijn opgegraven. Dus is alles wat in de Bijbel staat waar. Dat dus. Er is geen logica meer. Dat is onze eigen manier om ons bewegen in onze doolhof aan onszelf te verklaren. We kunnen niet leven met het begrip dat we door wetten beheerst worden, dat onze vrijheden zeer beperkt zijn, dat we wel een groot aantal keuzemogelijkheden hebben, maar dat er uiteindelijk maar één juiste keuze overblijft. En daarom hebben we al die dingen nodig, die halve waarheden. Die wereldjes die we zelf scheppen aan de hand van de feiten, zonder ze gelijktijdig te herkennen voor wat ze zijn. En dan wordt die spiraal des levens ineens weer veel begrijpelijker. Ik heb geen vlijend voorbeeld genomen natuurlijk toen ik die rat in het laboratorium door de doolhof liet lopen. Er zijn een hoop mensen, ja goed, zeggen rat, maar ik niet. Nou ja, goed, een marmot dan als u een andere gelijkenis leuker vindt. Nou, wat dat betreft, apen, die kun je ook van alles leren. Wanneer die dingen nagaat, dan zeg je, ja, wij hebben wel een bepaalde visie, maar die visie is niet juist. We moeten leren om juist te kiezen. Dat kunnen we niet alleen doen aan de hand van onze verstandelijkheid en onze kennis. We moeten dus leren andere processen te gebruiken. En dan kom ik weer bij een geval, ja, als u vindt ik te veel klets, zeg maar hoor. U weet dat ze die herinneringscentra in de hersenen allemaal gelokaliseerd hebben. Hè? En u wilde ze dus weten of je, als je een deeltje uit de hersens wegnam, heel voorzichtig, daardoor dus een verandering van bewustzijn ontstond. En nu is het eigenaardig, er ontstaat wel een verandering van karakter. Maar vreemd genoeg niet van bewustzijn. Zal dan aap, die hadden ze eerst geleerd sloot open te maken. Om aan een banaan te komen. Toen hebben ze hem geopereerd. Toen hij genezen was, hebben ze hem weer in diezelfde kooi gezet. Met weer dezelfde kastje dat opengemaakt moest worden. Maar die aap die mocht dat niet meer weten. Die moest er helemaal nieuw en vreemd in staan. Ja, zegt die aap. Denken jullie maar na, ik pak een banaan. En dat deed hij. Want, wat blijkt nu achteraf? Het geheugen wordt ook nog, door een deel van het zenuwstelsel, en door andere delen, mee beïnvloed. En er bestaat iets wat niet als plaatsen definiëren is. Waarin de herinnering blijft bestaan. U zegt bij mensen dat ze onder bewustzijn. Wat we geleerd hebben, blijft bij ons. En het is die kennis die we moeten leren gebruiken, om steeds sneller en juister in die doolhof van mogelijkheden onze weg te vinden naar datgene wat voor ons het enig werkelijk is. En dat kunnen we dan leven na leven doen. Maar zolang we blijven vasthangen aan een bepaalde ervaring en daar niet de conclusie aan verbinden, dat dus wel of dat dus niet, ja, dan zitten we opgelaten. Iemand die problemen overhoudt in een vorige incarnatie, dat is volgens mij gewoon iemand die vast is gelopen, die niet meer weet wat hij verwerpen moet en wat hij aanvaarden moet. En wanneer onze filosoof zo dadelijk komt, dan zal hij ongetwijfeld wel weer het een en ander van mooie of verstandig of krachtdragende dingen weten te zeggen. Maar onthoudt u dan één ding. Het gaat niet om wat hij is en doet. Het gaat erom wat u ervan ervaart. Punt 1. Punt 2. Datgene wat goed is, is een richtingaanwijzer. Niet iets wat u zegt hoe u onmiddellijk moet gaan, maar wat u duidelijk maakt welke keuze u moet maken wanneer er een keuzeogenblik komt. En in de derde en laatste plaats, denk rustig dat u vrij bent. Maar besef dat uw vrijheid zeer beperkt is. U hebt de vrijheid van keuze, niet van weg. Als ik dat nou allemaal bij elkaar voeg, dan kan ik nog zeggen, was het allemaal duidelijk, het allemaal goed begrepen? Ja, dat vraag je aan een klas van kinderen. Nou ja, als gij niet wordt als de kinderen, gij zult niet ingaan aan de rest, hè? Dus wees rustig een beetje kinds op zijn tijd, kan ook geen kwaad. Ik heb daarmee geprobeerd van mijn kant het een en ander te zeggen over werkelijkheid. Over de kracht ook wel die er in ons is natuurlijk. Wij kunnen ons onttrekken aan alle feiten die niet door wetten als keuzenoodzaak zijn vastgesteld. Maar we kunnen dit alleen doen door onze innerlijke kracht te gebruiken, omdat we naar buiten toe die invloed eenvoudig niet hebben. De begrenzingen zijn altijd sterker dan we zelf zijn. Nou, als u dat nou onthoudt, er eens over nadenkt. Ja, misschien gaat u de KLM vandaag morgen concurrentie aandoen, tenminste wat uw eigen plaatsgeld betreft, hè. Dan zegt u niet meer, ach, ze zien ze vliegen. Dan zegt u, weet je wat, ik zweef zelf even. Huh? Boven die nog veel goedkoper, hoor. De luchtvaarttarieven die zijn zo hoog, dat het beetje energie en meditatie kun je er dan ook aan besteden. En misschien dat u tegen uzelf zegt, ja, ik voel dit als juist, maar mijn verstand zegt nee. Als uw verstand nou heel erg hard nee zegt, bots dan nog maar eens een keer tegen de muur, dan ben je zeker. Maar als je zegt, ja, verstandelijk zie ik het ook niet helemaal zitten, volg dan je gevoel maar. Vrienden, zoals gebruikelijk een babbeltje van een inleider. Ik laat het erbij, ik kan dadelijk de spreker tenminste eens flink uithalen. Dan hoop ik dat u geen uithalen van leed en verdriet zult slaken wanneer hij weg is, of erger nog een hosanna aanheffen. Ik hoop dat u het laatste ook niet zult doen nu ik van u afscheid neem, maar wel dat u een aangename pauze zult doorbrengen. Goedenavond. Ja.